Goedemorgen. Ik heb de voorbereiding niet met een tijdklokje opgenomen, dus ik weet niet hoe ik uitkom. Dus ik hoop dat het goed gaat en dat jullie geduld met me hebben. Vorige keer heb ik het met jullie gehad over het feit dat het voor veel mensen moeilijk is, waaronder mijzelf, om echt voor Jezus te gaan. Deels omdat we een rad voor onze eigen ogen laten draaien, omdat hetgene wat God ons biedt, dat we daarvan niet zien dat dat eigenlijk veel beter is voor ons als wat de wereld om ons heen biedt. We kijken te veel naar de glamour en glitter om ons heen en naar de gemakken die ons op de wenken worden op onze wenken bediend. En vooral in dit consumptieland waarin wij leven, worden we echt geleefd door de persoonlijke gemakken. En ik denk daarom ook dat dit thema extra bijzonder moeilijk voor ons is, als Nederlanders, als Westelingen, maar ook als Amerikanen. Ik wou het eigenlijk niet over dit onderwerp hebben. Sterker nog, ik heb een paar keer getracht om een ander onderwerp te kiezen. Maar ik werd er iedere keer weer terug op neergegooid. Dat was echt belachelijk. Dat was echt bijzonder. En ik heb de preek van vorige keer ook nog geluisterd. Ik dacht van, ja, maar daar heb ik het al over gehad. En daar heb ik weer hetzelfde voorbereid. Ik dacht van, nee, het moet iets anders. Weet je wat? Ik ga niet Corinthiërs behandelen, want ik wil eigenlijk eerst Corinthiërs behandelen. Ik ga naar een ander boek. En ik kwam weer op hetzelfde thema. Waarom zou het zijn dat ik er zoveel moeite mee heb om dit thema opnieuw te behandelen? Nou, deels omdat ik ook mezelf tegenkom. Het is een thema waar ik ook dagelijks mee worstel. En wat niet altijd even makkelijk gaat. En het is een thema waar ik elke dag weer opnieuw voor moet kiezen. Je zou het onderwerp of de titel van deze preek kunnen noemen aan jezelf of aan je eigen ik sterven deel 2. Of je zou kunnen zeggen van, ik ben bekeerd en gedoopt en wat nu? Voor mij was het dus dit onderwerp niet een makkelijk onderwerp, omdat ik het gevoel had van, ja, de boodschapper die dekt de lading niet. Maar Jezus maakte mij heel erg duidelijk dat ik niet de lading hoef te dekken, maar dat Jezus dat heeft gedaan voor ons. Hè? Jullie zullen er ook achter komen waarom het belangrijk is dat we het niet zelf willen dekken. Natuurlijk is het wel belangrijk om ernaar te streven, maar uiteindelijk komt alle eer en glorie aan God toe en aan Jezus Christus. En niet aan ons. En het is zo belangrijk om dat iedere keer voor ogen te houden. Zoals gezegd, sterf naar je eigen ik. Het belang van dagelijks afleggen van je eigen ik. Het is een proces wat eigenlijk direct intreden moet doen naar je bekering. Iets wat geleid wordt door de Heilige Geest, waar jij dagelijks moet beslissen of je het wel of niet doet. We hebben vandaag gezongen, ik geef u hart, we zingen het zo makkelijk. Maar om echt dagelijks te beslissen van, Heer, ik doe niet mijn wil, maar ik doe uw wil. Ik leg het in uw handen en elke dag weer bidden van, Heer, breng iets op mijn pad. Help mij. Dagelijks moeten wij beslissen, zoals ik zei, doe ik Gods wil of mijn eigen wil. Laat ik me voeden door Gods woord of door allerlei wijsheid van de wereld? Of laat ik me leiden door de Heilige Geest? Of vertrouw ik op mijn eigen kennis? Vertrouw ik op God in mijn dagelijkse zorgen? Of vertrouw ik op mijn eigen kunnen en inzicht? Dit was mijn inleiding. En ik wil net zoals de vorige keer vragen of Erik aan de voren wil komen, want ik kan ontzettend goed voorlezen. Dat doet ze thuis ook. Ze is echt begaafd. Veel meer als ik. Even kijken. Hoe laat is het? Ja, doe het toch maar helemaal.
Ja, het is ook weer lekker lang, hè?
Ja.
Het is de tweede brief aan Timotheus. En dan vanaf het begin. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefde kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik er naar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunike hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Daarom spoor ik je aan het vuur brandende te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar. Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. Zoals je weet heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd, ook Vigelus en Hermogenes. Mogen de Heer zich ontfermen over de huisgenoten van Onesiphorus, want hij heeft mij vaak opgemonterd en zich niet voor mijn gevangenschap geschaamd. Toen hij in Rome kwam, is hij meteen naar me op zoek gegaan en hij heeft me ook gevonden. Mogen de Heer zich op de grote dag over hem ontfermen. En welke diensten hij in Efeze verleend heeft, weet je zelf het beste. Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik je heb gezegd. De Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd. Daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangen gezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als we hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als we hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan. Span je in om voor God te staan, als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. Luister niet naar zinloos en leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg. Wat dwaalleraren vertellen, woekert het voort als een gezwel. Ook Hymenaeus en Philetus zijn van de waarheid afgedwaald door te beweren dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Daarmee ondermijnen ze het geloof van anderen. Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: de Heer weet wie hem toebehoren. En laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan. In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik. Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. Mijd de begeerte van de jeugd. Streef naar rechtvaardigheid. Geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. Verwerp dwaze en onzinnige speculaties. Je weet dat ze tot ruzie leiden. Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn. Hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen.
Ja, ik wil eigenlijk doorgaan, maar ik doe het niet, want ik denk anders dat sommigen dat te zwaar vinden, dus dat is beter. Zoals sommigen, of de meeste van jullie weten, was Timotheus een leerling van Paulus. En het was zijn lievelingleerling. En Paulus heeft deze brief geschreven in de gevangenis. En sommige mensen noemen deze brief wel een testament, omdat Paulus wist dat het niet lang meer duurde voordat hij berecht zou kunnen worden. En dat het wel eens het einde van zijn leven zou kunnen zijn. Nou, dat maakt misschien deze brief ook wel extra interessant, want als iemand wat schrijft en hij weet dat hij niet meer lang te gaan heeft, dan geeft hij ook dingen aan waarvan hij zegt van, joh, dit is belangrijk, let daarop. En al is natuurlijk uiteindelijk alles wat in Gods woord staat gewoon belangrijk, hè? Dus niks is nagelaten. In hoofdstuk 1 van deze brief spoort hij Timotheus aan om vurig bij de waarheid te blijven en zich niet te schamen voor het evangelie, noch voor de gevangenschap van Paulus. Verder spoort hij hem aan om het vuur branden te laten voor de Heilige Geest die in hem leeft. En verder zie je in hoofdstuk 1 dat er een hele groep mensen is die zich schamen voor het evangelie en ook voor Paulus dat hij in de gevangenis terechtgekomen is. In hoofdstuk 2 roept hij op om onverdeeld gefocust te blijven op Jezus en dat hij zich niet laat afleiden door de wereld om zich heen. En dat hij niet verzandt in redetwisten. Dat vonden de mensen in die tijd heel erg leuk, hè? En tegenwoordig trouwens ook nog steeds. Om vooral heel veel te discussiëren over het geloof, maar er verder gewoon helemaal niks mee te doen. Dat het eigenlijk allemaal meer ging om hun eigen eer. Van kijk wat ik weet, kijk wat ik snap. Nee, ik ben van die, ik ben van die. Dat speelde in Corinthiërs ook. Maar hij zegt, streef naar rechtvaardigheid, geloof en liefde en vrede met de Heer. In hoofdstuk 3, wat we nog niet gelezen hebben, geeft Paulus aan waarom het zo belangrijk is om die stappen te zetten en om dicht bij God te blijven. Omdat de laatste dagen steeds zwaarder zullen worden. En het hard nodig is om dicht bij God te blijven, omdat het steeds moeilijker wordt. En daar zal ik straks nog een klein stukje over voorlezen. Want hij geeft aan, er zullen veel dwaalleraren zijn. En hij geeft aan dat de schrift heilig is en dat we die nodig hebben als leidraad in ons leven. In hoofdstuk 4 roept hij dringend op om de boodschap te verkondigen dat Jezus komt. Of het nu uitkomt of niet. Of het nu uitkomt of niet. Dat is een. Hè? Goed, dat is de samenvatting van mijn samenvatting die ik gemaakt heb. Als ik deze brief lees, dan kan ik er niet omheen dat hij niet alleen maar voor Timotheus is geschreven, maar ook voor ons. Ook voor ons is het belangrijk om het vuur wat de Heilige Geest in ons begonnen is toen wij ons bekeerden branden te houden. En niet alleen Paulus, maar ook Jezus roept ons op om zich niet te schamen voor het evangelie. He? Jezus zegt in Lucas, wie achter mij wil komen moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als de hele wereld, als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt. Wie zich schaamt voor mij worden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in stralende luister van hemzelf en de Vader en de heilige engelen. Toch, ondanks dat wij deze teksten weten, hebben er veel mensen moeite mee om deze stap te zetten. Ook in hoofdstuk 1 zie je een lijst van christenen, hè, wat ik al zei, die graag discussiëren over het geloof, maar er niet echt toe aan komen om Jezus te volgen. En zich dan ook schamen als de andere mensen hun wijzen op Paulus die in de gevangenis zitten. Of misschien was het wel omdat Paulus aangaf dat besnijdenis, dat het eigenlijk niet was voor je behoudenis. Hè? En wat ik zo prachtig vind aan Paulus, is dat Paulus in Korintiërs alles doet voor het evangelie. Hè? Hij maakt richtlijnen en mensen denken dan vaak, kijken vaak naar die richtlijnen en discussiëren daarover. Maar hem gaat het er uiteindelijk om de vrede en de liefde van Jezus Christus in de gemeente te bewaren en om het evangelie te verkondigen. En hij vraagt zelfs aan Timotheus om zich te laten besnijden, puur zodat, omdat zijn moeder ook Joods is, maar puur zodat hij ingang krijgt bij de Joden waar hij het evangelie moet verkondigen. En dat vind ik echt heel bijzonder. Weet je, dat schamen, dat komt wel vaker voor in de Bijbel. Petrus, die had ook zo'n probleem. En ik ben heel blij dat de Bijbel heel eerlijk is over dat meer mensen er moeite mee hebben. Want toen ik door de geest eigenlijk als het ware op gewezen word dat ik daaraan leed en dat ik er wat aan moest doen, toen voelde ik me echt heel klein en toen raakte ik bijna in een soort van, heer, wat kan ik? He, wat moet ik? En toen las ik het stuk van Petrus, dat hij ook, ondanks dat hij tekenen en wonderen had gedaan, he, en ondanks dat hij al de historie had van de haan die 3 keer kraaide bij Jezus, dat hij toch weer later, na al die wonderen, toen hij zijn, ik weet niet of het zijn oude vrienden waren, maar het waren in ieder geval Joodse mensen, dat hij daar aan tafel kwam, dat hij in een keer zich weer schaamde voor het evangelie. En ik ben daar heel blij mee dat de Bijbel daar heel eerlijk in is, want dat geeft mij, gaf mij het gevoel van, gelukkig, andere mensen strijden daar ook mee. En ook grote mannen in het woord hebben daarmee gestreden. En dat bemoedigde mij om niet op te geven. En ook in deze brief komt schamen 4 keer voor. Ik heb schamen even gegoogeld, want ik dacht van, nou, laat ik eens even googelen, wat zegt Wikipedia erover? En die zegt, schaamte is een onaangename psychologische emotie waardoor angst om door anderen misprezen of zelfs niet meer door de groep geaccepteerd te worden bepalend. Sorry, ik zat het niet goed. Schaamte is daarmee een sterk cultureel bepaald fenomeen dat ongeveer de tegenpool van eergevoel vormt. En hierbij haal ik de 2 dingen uit. Dat is door de groep geaccepteerd en eergevoel. Als je goed nadenkt over deze 2 zaken, dan kom je weer terecht bij je eigen ik. He? En niet een persoon die zich laat leiden door Jezus. Want als een volgeling van Jezus horen wij helemaal niet meer bij deze wereld. Dus waarom maken we er ons druk om erbij te horen? We hoeven helemaal niet geaccepteerd te worden. Daarin is het veel belangrijker wat Jezus van ons vindt als we straks voor zijn troon staan. En eergevoel, wat moeten wij in vredesnaam met eergevoel? We hebben alles verkregen door onze grote God. Die wil alles door ons heen doen. Hem komt toe, alle eer en aan glorie. Wat moeten wij met eer? Als veel mensen, waaronder Petrus en de mensen genoemd in hoofdstuk 1, hier zoveel moeite mee hebben, dan kunnen pessimisten zeggen, wat heeft de inspanning voor zin? Dagelijks sterven aan jezelf, wat een gedoe. Het lukt ons toch niet. Mensen luisteren er niet naar. Dat zijn woorden van de duivel. Luister naar wat Jezus zegt. Jezus zegt, kies elke dag weer opnieuw voor hem. En wat niet wil zeggen dat we geen fouten meer zullen maken, maar je wordt wel steeds meer de persoon zoals Jezus bedoeld heeft. Ik vind God zo liefdevol dat hij zoveel geduld met ons heeft. En dat hij ons tijd geeft om daar naartoe te groeien. En dat hij de geest in ons geeft om ons te helpen. om een ware volgeling van Jezus te worden. In Johannes 12, vers 24 staat: voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Ik heb iets gedaan wat ik nodig vond. En wat ik dacht van, ja, weet je, ik wou het sterven maken aan... Allemaal vliegen. Ik wou het sterven maken aan Jezus. Ik wou het even praktisch maken. Dus even van, wat gebeurt als je het wel doet en wat niet doet? En het is wel gewaagd, maar ik ga het toch doen. Welke eigenschappen kenmerkt een christen die niet bereid is te sterven naar zichzelf, maar wel in eerste instantie heeft gezegd van, ik geloof in u. Hij loopt het risico dat hij vooral zichzelf lief heeft en dient vooral zijn eigen wil. Zijn gevoel of denken zijn leidend. Hij doet veel op zijn eigen kracht en leeft snel alweer onder de wet. Hij zal zichzelf vaak voorop stellen, zal vluchten wanneer het moeilijk wordt. Hij zal moeite blijven houden met stukken uit het woord, omdat ze niet passen in zijn godsbeeld. Hij of zij schaamt zich voor het evangelie. Hij of zij zal misschien wel gelovig blijven, maar waarheden en wijsheden van andere mensen verzamelen die in zijn straatje passen. Hij loopt het risico zijn prioriteiten verkeerd te stellen en niet toe te komen aan wat God van hem vraagt. Hij heeft nooit tijd en is heel erg druk. En heeft geen tijd voor God. En, deze vond ik wel heel heftig en ik vond het toch nodig om te zeggen, hij zal problemen hebben met het vergeven van anderen als hem of haar onrecht is aangedaan. Hij zal graag reden twisten over het woord en doet er verder niks mee en wil veel laten weten wat hij allemaal weet, of zij. Het ergste wat ik vind is dat hij of zij het risico loopt dat hij ook mensen meesleept in zijn overtuigingen. En hij loopt het risico het geloof te verliezen of om op den duur cynisch en negatief te worden. Omdat hij de grootheid van God niet zal ervaren. Een man of vrouw die bereid is te sterven aan zichzelf, brengt het offer wat God van ons vraagt. Stelt Gods wil voor op zijn eigen leven en geeft de geest ruimte om hem of haar te laten groeien. Hij wordt als een bijzonder geheiligd voorwerp, wat we straks gelezen hebben, dat zijn eigenaar veel diensten kan bewijzen en is geschikt voor elk goed doel. Hij zal zich meer en meer inzetten voor Jezus en durft Jezus meer en meer te vertrouwen in alles. Hij zal meer inzicht en wijsheid krijgen in het woord die de geest duidelijk maakt. En er zal de leiding van de Gods geest... hij zal door de leiding van Gods geest onrecht wat hem of haar is aangedaan andere mensen kunnen vergeven. Zijn schaamte is niet meer nodig. De mens zal vrucht gaan dragen en bijdragen aan verandering bij andere mensen en zal in staat zijn om het evangelie te brengen zoals God het bedoeld heeft. Lieve mensen, ja, ik wil jullie echt oproepen om elke dag weer serieus je complete leven in Gods handen te leggen. En ik vind het zo mooi, de vorige keer hadden we getuigendienst en er kwam iemand ervoor en die zei, ja, ik bid elke dag, Heer, wilt u iets op mijn pad brengen? En ik vind dat een hele mooie houding, want het getuigt van dat je het in Gods handen legt, maar dat je het wel jouw tijd in Gods handen legt. En dan was er ook de getuigenis dat God wat doet. Dat God mensen op je pad brengt. He? En dat je mag vertellen over God. Waarom hamer ik hier zo op? En waarom hamert Gods geest hier zo op in mijn hart? Dat is omdat in hoofdstuk 3, wat we niet gelezen hebben... Dan staan er heel wat zaken te gebeuren en daar zitten we nu al middenin. En we zijn niet bestand tegen die zaken als we ons niet goed richten op God. En we zijn ook in staat om hoofdstuk 4 te vervullen. En daar wil ik nog een stukje over lezen. Het eerste stuk in hoofdstuk 3 staat. Weet, de laatste dagen zullen zwaar zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lastenziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Hoofdstuk 4. Ik roep je dringend op ten overstaan van God en van Jezus Christus, die zal oordelen over de levende doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij, verkondig de boodschap, blijf erop aandringen of het nu uitkomt of niet. Wijs terecht, straf vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt de tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die alleen hun eigen verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar hun eigen verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk verkondigen en het evangelie doen en je dienende taak vervullen. Zullen we bidden? Lieve Heere God, Jezus, Rabbi, dank u Vader. Dank u Jezus dat u voor ons de weg bent gegaan, Heer. Dat u onze zonden op u nam en dat wij u mogen volgen, Heer. En dank u Heer voor de Heilige Geest die ons heeft gegeven, die ons helpt en leidt en ons de weg toont die we moeten gaan. Dank u dat we, Heer, dat we dit alles niet zelf hoeven doen, maar dat we alleen maar de keuzes voor u mogen hoeven te maken. En dat u het door ons heen zal doen. Dat u ons zal leiden en ons zal maken tot de mens die u voor ogen heeft. Dank u dat u van ons houdt en dat u voor ons zorgt. Ik prijs uw naam, Jezus. Amen. Zo, we gaan het avondmaal vieren. En ik vind het wel mooi. We hebben wel eens discussies gehad over het avondmaal. En aan de ene kant zie ik het avondmaal als het avondmaal waar Jezus ook gerust had kunnen zeggen, laat de kinderen tot mij komen en vier met mij mee wat ik voor jullie gedaan heb en via de overwinning. Aan de andere kant is er ook dat stuk respect voor wat Jezus gedaan heeft en dat het offer wat hij gebracht heeft. En om daar de balans in te vinden van moeten we het vieren of moeten we ook niet vergeten dat wat Jezus gedaan heeft ons gewoon een zeer bijzonder offer was. En dat is af en toe wel een ding waar ik tussen zit. En ik wil dat toch een stukje lezen. En dan in Corinthiërs ging dat niet zo goed. En ik wil dat stukje er even bij lezen. De viering van de maaltijd van de Heer. Het is een stukje wat Paulus schrijft aan de brief aan de gemeente van Corinthiërs. Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen hoor ik dat u bij de samenkomst in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik ook. Het is onvermijdelijk dat het partijvormig onder u is. Zodat duidelijk wordt wie betrouwbaar van u is. Alleen, u komt niet om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf. Zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Heeft u soms geen eigen huis waar u kunt eten of drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Paulus geeft wel duidelijk aan van dat het belangrijk is dat het is een ingesteld ritueel van God, wat wij elke dag weer mogen denken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar het is wel belangrijk hoe wij ook daar in ons dagelijks leven mee omgaan. En hoe wij hier naartoe komen. En dat wou ik toch even zeggen. Is er iemand die mij kan helpen met avondmaal? Ja? Mooi. Toen ze verder aten, nam Jezus het brood, sprang het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen van met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit, gaf hun de beker met de woorden: drink hier alle uit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van mijn vader.
Zo diep bent gegaan voor ons. Dank u wel voor vader. Dank u wel voor Jezus. Dank u dat u voor ons gestorven bent. En dat u ons die genade geeft hier. En dat we onder die genade mogen leven. Dank u wel, Heer. Dank u, Jezus. In Jezus naam.
Amen. Ja.
Dank u, Vader, voor uw verbroken lichaam. Dank u wel, Vader, dat wij mogen deelnemen hier in uw lichaam. Dat u zoveel van ons houdt hier. Prijs uw grote naam. Voor uw eer, wat u gedaan heeft. En voor wie u bent.
Misschien was het voor mensen, sommige mensen wel zwaar om dit te horen, weet ik niet. Ik vond het in ieder geval wel zwaar om te zeggen, maar ik denk dat het goed is. En ik wil je iets voorhouden. Jezus, denk eens aan de Israëlieten. Die bevrijd werden van de zonde in de woestijn. En die op een gegeven moment het beloofde land in mochten gaan. En op een gegeven moment durfden ze dat niet. En hadden ze niet voldoende geloof. En durfden ze niet in te treden. En mochten ze 40 jaar rondjes in de woestijn lopen. Als wij onszelf aan God geven en hij heeft onze zonden vergeven. Dan heeft hij voor ons iets nieuws in petto. Hè? Dat is een nieuwe leven in Christus. En alleen dat moeten we wel pakken. Pakken we dat? Vertrouwen we erop dat God ons er doorheen helpt? Dat hij ons vrucht laat dragen? Of zijn we eigenwijs en doen we het liever op onze eigen manier? En blijven we misschien wel 10, 20, 30 jaar rondjes lopen? Amen.